Night Sweats. Hoe gaat u om en jaren na mogelijk misbruik met... hoe vertelt u het? Heeft u het al verteld? Hoe moeilijk is dat? Hoe lang kan zoiets duren? Ik wil het van u graag vernemen.
Ga naar radio1.be of bel 078 78 56 80.
Tony Wolf, goedemorgen. Spreek met Tony Wolf.
Ja, dat ben ik. Goedemorgen.
Ja, goeiedag meneer. Uw verhaal, u bent een zestiger.
Ja.
De feiten dateren van, ik doe een snelle gok, 52, enfin, meer dan 50 jaar geleden.
Ja.
En pas nu bent u ermee buiten gekomen.
Ja. Nu heb ik eigenlijk de moed bij elkaar gehad om met iemand erover te spreken.
Ja. Is dat letterlijk deze week gebeurd naar aanleiding van de confrontatie van Geluwe met zijn slachtoffer?
Nee, de week ervoor. Maar vanaf dat het begonnen is met heel de gedonder met de kerk, is bij mij toch het een en het ander beginnen wringen van binnen. Ja. En dan, dat moest eruit.
Ja, maar de operatie Kelk en het zoals u het noemt, het gedonder in de kerk, is al een hele poos bezig. Het heeft dan toch nog een hele tijd geduurd vooraleer u die stap gezet heeft.
Ja, dat is enkel en alleen de schaamte. De schaamte. Ik ben gestraft voor iets dat ik eigenlijk nooit had mogen ondergaan. Heel uw leven wordt u afgenomen, heel uw leven.
Ja, en wat is dan uiteindelijk nu de trigger geweest, meneer Wolf? Want dat is wat mij intrigeert. Wat kan een trigger zijn?
De reactie op zoiets dat je dat kind meemaakt, bij mij was dat toch individueel, is dat misschien bij anderen anders.
Ja.
Maar ik heb me op mijn werk gegooid. Ik heb heel mijn leven, 7 dagen van de 7 gewerkt, gelopen, altijd vooruitgekeken, niet achteruit. Weinig contact met mensen, geen vrienden. En dan plots word je dan 60.
Ja.
Je stopt, je draait je om en de Mount Everest staat daar. Emotioneel.
Ja, omdat u zich zo in uw werk opgesloten heeft en te weinig sociaal netwerk heeft gebouwd misschien.
Ja, ook waarschijnlijk. Ja, ik heb liefde. Ik weet niet wat dat is. Ik ken dat niet. Ik heb daar bang van. Ik heb er levenslang schrik van gehad.
U heeft geen partner of geen partner gehad?
Nee, heb ik niet.
Nee. En dat brengt u één op één allemaal terug naar wat er toen gebeurd is?
Ja, in mijn geval was het een half dus, die is ondertussen gestorven. Ja. En dat is toen, in die tijd, was er nog geen voorziening gelijk als nu,
ja.
Is de kerk er tussen gekomen, het school is er tussen gekomen en de commissaris.
U spreekt over de half zus, dus dat was eigenlijk binnen familieverband. Maar
ja, het was in familieverband, ja.
De kerk, de commissaris en de school zijn er zich komen
mee bemoeien. Ja. Het moest allemaal met de mantel der liefde, vooral van de kerk, toegedekt worden. Er mocht niks over naar buiten gekomen.
Nee.
Voor mij is dat een hel geweest. Ik heb het durven zeggen thuis. Ik ben ervoor gestraft, want ik heb meer buiten moeten slapen dan straks in de winter.
Ja, ja.
Dat is een hel geweest. In school hebben ze me ermee gepest. Dus u kunt denken wat dat is voor iemand, voor een kind dat alleen komt te staan.
Ja, meneer Wolf, u bent nu naar een centrum voor geestelijke gezondheidszorg gestapt. Dat is nog maar van vorige week, dus vertelt u mij. Wat doen zij precies? Wat zijn nu de volgende stappen?
Ja, ik heb daar geweest op een intakegesprek en nu hebben ze me iemand aangeduid omdat ze vinden het duidelijk genoeg dat er reden is om te praten. Ja, dat begint met te praten, je moet praten, hè. Daar draait alles om. Hè.
Ja.
Dus het tekst moet van de beurtpunt af en dat gevoel moet proberen, maar ik denk niet dat nog veel gaat helpen.
Ja, dat wil ik eens vragen aan een expert, meneer Wolf. Ines Keijnaert, u hoort dit verhaal. We spreken over 52 jaar vooraleer het deksel van de peerput gaat, zoals meneer Wolf het noemt, hè. Kunnen die 52 jaar op een of andere manier goed gemaakt worden? Dat is heel moeilijk, want u hoort wat meneer Wolf zegt. Ik kijk terug en ik kijk op een berg waar ik niet over kan, omdat ik zo in mijn werk opgesloten was ook. Hè?
Ja, ik denk het proces die meneer Wolf heeft doorlopen is een zeer herkenbaar proces voor heel veel mensen, zeker voor mannen die het meegemaakt hebben, want nog altijd, maar zeker die tijd terug, was het voor mannen nog veel moeilijker om daar iets over te zeggen. Dus ik vind het wel echt chapeau dat hij het toen ook als kind heeft durven aangeven.
Ja.
Het feit dat iedereen daar zo op reageert van stop het maar weg en er is niks gebeurd en doe verder met je leven. Maar dat is uiteraard niet evident.
Ja.
Dat daar nu een berg staat is zeer normaal.
Ja.
Maar ik denk dat het Centrum Geestelijke Gezondheid gaat ook proberen om beetje bij beetje de scherpe kantjes van die berg te krijgen en die ja, na verloop van tijd kleiner te maken en dat die ook op bepaalde momenten over de berg kan stappen of heen stappen en een plaats geven aan die berg. En die zal met de tijd kleiner worden, weggaan, denk ik. Ja. Het zal eerder gaan over hoe kan ik hiermee leren leven.
Ik moet de vraag stellen, en misschien is het niet relevant, dan moet u dat maar zeggen, mevrouw Kegnaert. Is het een verschil voor mannen of vrouwen? Kunnen mannen er moeilijker over praten dan vrouwen? Hoe zit dat? Zijn daar verschillen of niet?
Er is eigenlijk nog te weinig onderzoek gedaan naar hoe mannen ermee omgaan, omdat er ook altijd van uitgegaan wordt dat het vooral vrouwen zijn die slachtoffer zijn. We zien eigenlijk in de laatste onderzoeken dat dat niet het geval is. Nee. En dat mannen nu meer en meer ook durven aangeven dat er zaken zijn gebeurd. Zeker in de kindertijd zijn er heel veel jongens die misbruikt worden. Ja. Er zijn ook bepaalde lichamelijke reacties die bij mannen bijvoorbeeld een erectie krijgen tijdens een verkrachting, komt zeer vaak voor, maar dat is gewoon een puur lichamelijke reactie. Maar heel veel mannen denken dan van oei, wat wil dat nu zeggen? Ik krijg een erectie. Een erectie, is dat dan toch dat ik daar ergens plezier van ondervind of niet? Ja. En ik denk ook dat we als maatschappij nog helemaal niet openstaan om daar... Ja,
mevrouw Kegnaert, het zal u niet verbazen, maar de mailbox en alle andere kanalen stromen vol. Niet geheel tot onze verbazing, maar wel tot onze afschuw. Tony Wolff, ik wil u danken dat u uw verhaal met ons heeft gedeeld, meneer Wolff. En ik wil u heel veel sterkte wensen de komende weken, maanden, jaren.
Dank u wel.
Mijn dank. Het hoeft ook niet te verbazen dat mensen hun verhaal anoniem willen vertellen. En ik heb een man aan de lijn. Goedemorgen, meneer.
Goedemorgen.
Bij u dateren de feiten ook van ondertussen dit jaar 50 jaar. 50 jaar geleden.
Ja, meer dan 50. Het is begonnen in 56.
Ja.
En ik word er nu 67.
Ja. En u bent er ook maar pas mee buiten gekomen?
Nee, ik ben ermee naar buiten gekomen in 2001 naar aanleiding van Dutroux.
Ja.
En dan heb ik het tegen mijn zuster verteld. En dat is ook de enige waar ik het tegen verteld heb. En ik heb aan haar gevraagd om het eventueel tegen mijn broer te vertellen, want dat durfde ik niet.
Nee. En dat maar heeft uw zus gedaan?
Dat heeft ze gedaan, ja. Ja. En ik heb een geweldige familie die daar goed op gereageerd heeft.
Ja.
Maar ik moet bekennen dat tot vandaag in elke beslissing die ik neem, dat feit nog altijd meespeelt.
Ja.
En dat het dikwijls is dat ik het niet wil. En ik heb ook al me op het werk gestort, zoals die meneer daarvoor, en om mijn creativiteit.
Ja.
Maar elke dag, elke beslissing speelt het mee.
Wat meneer Wolff daarnet ook zei, hij heeft zich inderdaad op zijn werk gestort en misschien een beetje in opgesloten. Heeft ook geen partner. Heeft het u in uw relatievorming ook dwars gezeten of zit het u nog altijd dwars?
Wel, het heeft me dwars gezeten. Het zit me nog dwars. Ik heb enkele relaties gehad, maar dat is blijkbaar voor mij heel moeilijk. En dat loopt dan elke keer fataal af. En dat maakt dat je dan alleen zit. En dan, wat ga je dan doen? Dan ga je een huis innemen. En dat is nog de enige die je echt heel lief hebt en vertrouwt.
Ja. Ines Kegnaert, bij huisdieren waar je die eerlijkheid... Het is een beetje... De mens is een wolf voor de mens. Dat is een beetje het verhaal. Maar dat is misschien nog het vervelendste, dat het zo zwaar weegt op je relatievorming. Hè?
Ja.
Terwijl net dat een trigger zou kunnen zijn, een katalysator zou kunnen zijn.
Ja.
Als je het zelf hebt meegemaakt, dan, zoals meneer aangeeft, het vertrouwen vinden in mensen, het vertrouwen blijven hebben in mensen, dat ze op een eerlijke manier zich aan je binden, ook het zelf durven binden aan iemand anders, is niet zo evident na seksueel misbruik.
Ja.
En met een huisdier heb je dan inderdaad die voorwaardelijke liefde, heb je dat vertrouwen.
Onvoorwaardelijk,
ja. Ik denk dat het dat we ook weinig geleerd hebben om daar als partners mee om te gaan. En dat het voor heel veel mensen effectief te moeilijk is. En dat zij dan breken omdat daar te weinig informatie over bestaat. Van hoe ga je daarmee om? Wat betekent dat als relatie, als koppel?
Ja.
En dat daar vaak ondersteuning voor nodig is die nu eigenlijk te weinig geboden wordt.
Ja, is goed. De man die ik net aan de lijn had, de anonieme meneer. Ik wil u bedanken, meneer.
Alsjeblieft.
Voor uw moed. Ik heb ook Tom de Klerk aan de lijn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Bij u dateren de feiten van toen u 12, 13 was. Dat is ook een hele poos geleden.
Ja, dat is een 14 jaar geleden ongeveer, ja.
Ja. En u bent er mee buitengekomen of is het de eerste keer dat u er op een groter forum over
spreekt? Het is eigenlijk de eerste keer omdat ik eigenlijk vroeger nooit de behoefte had om daarmee naar buiten te komen. En ik zie ook, ik had ook niet de behoefte, of het, ik zeg er het nu ook niet van in om mensen daar over te
dus,
lastig te
vallen. Mag ik het zo letterlijk interpreteren, meneer de Klerk, dat u het nog nooit aan iemand verteld heeft?
Nog alleen aan mijn levenspartner, ja, klopt.
Ja. Ik vraag het even aan Ines Kijgnacht, want ja, ik sta met een mond vol tanden natuurlijk. Je weet niet hoe je daarmee om moet. Had Tom de Klerk bijvoorbeeld, die het dan toch aan zijn levenspartner heeft verteld, had hij het aan nog meer mensen moeten vertellen? Of volstaat het dat je het met één iemand deelt?
Ik denk dat we daar eigenlijk niet zo makkelijk een uitspraak kunnen over maken. Het begint met het aan één iemand te zeggen, uiteraard. En met tijd zal je dat misschien aan meer mensen zeggen. Het feit dat je het nu aan zoveel mensen in Vlaanderen, die aan het luisteren zijn, durft te zeggen, is een grote stap. Maar je kan mensen niet dwingen om daarover te praten. Ik denk dat we gewoon de openheid moeten creëren van, het gebeurt met zoveel mensen, dus het is ook... Ja, dat we daar openstaan om het erover te hebben. Maar we kunnen mensen niet dwingen. En de eerste stap is de beste. Dat is al één iemand, is al een zeer goede stap.
Ja, ja. En nu heeft u het natuurlijk, meneer de Klerk, gedeeld met anderen. Was het een impuls of zat u er al langer op te wachten om dat toch...
Wel, een paar jaar geleden kwam dat in het nieuws van we gaan mensen met de verjaring opheffen daarvan. Ja. En dan ben ik daar terug over beginnen nadenken. Maar eerlijk gezegd, ik weet eigenlijk de naam van de persoon die het gedaan heeft niet meer.
U weet de naam van de persoon? Het was iemand die u maar één keer ontmoet heeft dan?
Nee, dat was een privé schaakleraar.
Ja.
Dus ik ben daar veel geweest.
Ja.
Maar ja, tot mijn 14 of zoiets. Ja.
Maar u heeft nooit iets ondernomen, want wat ik de vorige man die anoniem wist te blijven had ook, de misbruiker, dat was iemand, een kleermaker, had hij daarop aangesproken enkele jaren later, maar dat was een dovemansgesprek en daar is het bij gebleven. Zou u de man nog in de ogen willen zien?
Ja.
Ja, maar u heeft geen,
ik heb niet,
u heeft ook
niet het gevoel
spoor.
Dat het mijn leven heeft beïnvloed. Nee. Dus ik zit niet met mijn wraakgevoelens.
Nee.
Maar.
Ja, maar het hoeven geen wraakgevoelens te zijn. Het zijn gewoon de nachtmerries waar we over lezen. En het slechte gevoel gewoon dat je meesleept. Hè.
Goed. Plus, misschien is het niet alleen bij mij gebeurd. Hè.
Dus
misschien heeft er iemand wel een probleem mee.
Ja. Maar als er één ding is dat heel duidelijk is dat dit geen alleenstaande gevallen zijn. Iemand die ook schrijft, ik hoor bij de club, voeg maar een streepje toe aan de statistiek. Misbruikt door een vriend van de familie, het verdere leven niet erg negatief betaald, gelukkig, maar het blijft wel heel vies. Dirk Verbeek ook, die zegt, ik juich toe dat bekende mensen ermee buiten komen. Heeft ook eigen feiten die binnen de familie zitten. Er zijn meer gevallen dan we dachten. En dat is jammer. Tom de Klerk, dankjewel.
Zonder dank.